Wij openen ook de schriften vanmiddag weer in het Nieuwe Testament, de brieven van de apostel Johannes, 1 Johannes 3, vers 1 tot en met 16.
Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden. Daarom kent ons de wereld niet, omdat ze Hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar we weten dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen. Want wij zullen Hem zien gelijk Hij is. En een iegelijk die deze hoop op Hem heeft, die reinigt zichzelf gelijk Hij rein is. Een iegelijk die de zonde doet, die doet ook de ongerechtigheid. Want de zonde is de ongerechtigheid. En gij weet dat Hij geopenbaard is, opdat Hij onze zonden zou wegnemen. En geen zonde is in Hem. Een iegelijk die in Hem blijft, die zondigt niet. Een iegelijk die zondigt, die heeft Hem niet gezien en heeft Hem niet gekend. Kinderkens, dat u niemand verleiden. Die de rechtvaardigheid doet, die is rechtvaardig, gelijk Hij rechtvaardig is. Die de zonde doet, is uit de duivel. Want de duivel zondigt van de beginnen. Hiertoe is de Zoon Gods geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou. Een iegelijk die uit God geboren is, die doet de zonde niet, want zijn zaad blijft in hem, en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Hierin zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels openbaar. Een iegelijk die de rechtvaardigheid niet doet, die is niet uit God, en die zijn broeder niet lief heeft. Want dit is de verkondiging die gij van de beginnen gehoord hebt, dat wij elkander zouden lief hebben. Niet gelijk Kaïn, die uit de boze was en zijn broeder doodsloeg. En om wat oorzaak sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken boos waren en die van zijn broeder rechtvaardig. Verwondert u niet, mijn broeders, zo u de wereld haat. Wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, terwijl wij de broeders lief hebben. Die zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood. Een iegelijk die zijn broeder haat, is een doodslager. En gij weet dat geen doodslager het eeuwige leven heeft in zich blijvende. Hieraan hebben wij de liefde gekend, dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft. En wij zijn schuldig voor de broeders het leven te stellen. En ieder spreekt in zijn hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven.
Mede de tekst voor de prediking vindt u in het gelezen schriftgedeelte en daarvan het 14e, 15e en vers 16a. Vers 14 en 15 en 16a waar het woord van vanmiddag in deze bijzondere dienst, waar niet alleen het woord bediend wordt, maar ook het sacrament van de heilige doop, luidt: wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, terwijl wij de broeders lief hebben. Die zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood. Een iegelijk die zijn broeder haat, is een doodslager. En gij weet dat geen doodslager het eeuwige leven heeft in zich blijvende. Hieraan hebben wij de liefde gekend, dat Hij zijn leven voor ons gesteld heeft. De brieven van Johannes. Ook niet in de voorbereiding tot deze prediking, omdat het in de brieven van Johannes over zulke radicale dingen gaat. Het is of het een of het ander. Het is wit of zwart. Nou horen we tegenwoordig vaak dat vooral jonge mensen die vragen naar duidelijkheid. En dan zeg ik meestal, dan moet je de brieven van Johannes maar eens gaan lezen, dan krijg je duidelijkheid. Maar is dat soms niet wat te duidelijk? Vanwege de consequenties die het heeft. Want immers, zo liggen de zaken. Als God met zijn woord naar ons toe komt, als de Heere ons te dicht op het lijf komt, om het zomaar eens te zeggen, dan schrikken we toch terug. We zijn van nature wel godsdienstig ingesteld, maar we vrezen van huis uit niet de Heere. En daar hebben we nou tegelijkertijd ook de sleutel. Het verschil tussen de vrezen des Heeren en de godsdienst. En dan hoeven we wat Johannes betreft in de wereld nog niet terecht. Maar dan kunnen we het in de gemeenten vinden. En dan is de prediking van de brieven van Johannes in de gemeenten ook van uitzonderlijk belang. We hebben maar een klein onderdeel van wat Johannes schrijft in zijn brieven. Dezelfde Johannes van wie we vanmorgen gehoord hebben, die verbannen is vanwege het evangelie, vanwege de naam van de Heer Jezus naar Patmos, heeft geleden om zijns naams wil. Johannes, oud geworden. Johannes, die de Heer Jezus lief had. Zou het daarom wezen dat hij ook deze brieven, dat hij ook zijn unieke evangelie geschreven heeft, zoals het geschreven is door de leiding van de Heilige Geest? Johannes die tegen Petrus zegt, als ze daar in dat visserbootje zitten op het meer van Galilea, het is de Heere, waarin de liefde tot zijn meester doorklinkt. Hebben we daar ook niet het geheim tot het verstaan van de taal van Johannes, die liefde taal is, waar als het ware het afdruipt, uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Johannes is een van die mannen geweest die zich als een kaars heeft opgebrand om licht te geven. Grote in het koninkrijk Gods. En Johannes weet waar hij het over heeft. Weet waar hij over schrijft, omdat hij altijd hem bedoelt. Altijd als Johannes de Doper afwijst van zichzelf en heenwijst naar de gekruisigde. En zegt, hij moet wassen. En ik moet minder worden. Dat is de houding van de Christen. En dan schrijft Johannes aan de gemeenten wat we lezen in onze tekst in vers 14. En wij weten. Dan moet u zich voorstellen, Johannes die staat hier op de kansel en die zegt tegen u en tegen jou, wij weten. Ja, niet als in het voorbijgaan natuurlijk, niet zomaar wat weten, maar dat woord wat hier gebruikt wordt in de oorspronkelijke taal, dat betekent dat je er ook gemeenschap aan hebt. Je weet het niet alleen omdat je het van de buren of van je vrienden gehoord hebt, maar je hebt er een relatie mee, je hebt er gemeenschap mee. En van daaruit heb je het, om dat ouderwetse woord maar eens te gebruiken, heb je het ook bevonden. Je hebt bevonden dat het zo is. Wat is? Wat heb je nou bevonden, wat waar is? Wel, de prediking van het evangelie. Ze hebben de verkondiging van het evangelie gehoord, deze heidenen. En ze hebben de prediking geloofd. Welke prediking? Wel, dan kan ik maar één vers noemen vanmiddag, de samenvatting van de verkondiging van het evangelie van alle tijden tot op deze dag toe. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat zijn wij dus, dat is de van God weggevallen mensenwereld. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gezonden heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dat evangelie. En toen is het bij deze mensen zo gekomen dat ze maar niet rustig bleven zitten en dat ze het aanhoorden en vervolgens overgingen tot de dag en hun eigen orde. Maar ze hebben het geloofd, dat wil zeggen het belovende evangelie heeft hun hart geraakt van de gekruisigde Christus en dat heeft hun in beweging gezet naar hem toe. En zo hebben ze, en dan kom ik weer op dat woord terug, zo hebben ze bevonden in de praktijk dat het werkelijk waar is. En daarom kan Johannes schrijven, wij weten. De gemeente en allen die met ons zijn samengekomen vanmiddag in deze doopdienst, weet u dat nou ook? Mens kan een heleboel weten. Je kunt heel geleerd zijn, je kunt universiteit gedaan hebben bij wijze van spreken. Maar weet je dit nou ook? Uit ervaring dat God al zo lief, en vul voor het woordje wereld dan als je eigen naam in, gehad heeft, dat hij zijn enig geboren zoon gezonden heeft, opdat ik die in hem geloof, het eeuwige leven. Als de Heere dat legt in je hart, en als je er iets van ziet hoe onverdiend dat is, maar verworven door hem aan het kruishout van Golgotha, in zijn lijden en sterven en Godverlatenheid, ja, dan kun je toch de ogen niet meer droog houden. Dan roert toch je ziel. Dan zeg je, Heer, hoe is dat nou mogelijk dat u omgezien hebt naar zo een als ik ben? En dat is nou de werking van het evangelie. Dat is de werking van de Heilige Geest. Dat is nou dat je hoe langer hoe meer dit kunt toestemmen. En dat je zegt, ja, dat mag ik nou door genade weten. Missen we dat niet al te veel, gemeente? Ik weet niet hoe het hier in het noorden is natuurlijk. Maar dat weten, die geloofszekerheid, om het zo nou maar eens te zeggen. Dat je voor rekening van hem mag zijn. En dat je achter hem mag schuilen. En dat je mag weten, die troost van zondag 1 in leven en in sterven. Hij is mijn troost, in druk mij toegelegd. Hij geeft mijn hart vertroost in geest en leven. En dat is toch hem verheerlijkend. Dat bedoelt de apostel Johannes nou ook als hij zegt, wij weten, dan gaat het om de ere Gods. En niet om de bevinding in de allereerste plaats van mensen, al komt dat er als het goed is ook in mee. We lezen dat immers ook in Psalm 66. Kom o toe, allen gij die God vreest, en ik zal vertellen wat hij aan mijn ziel gedaan heeft. Moet je wel kunnen vertellen, al is het maar hakkelend en bibberend. Je moet er wel wat van weten, gemeente. Wij weten. En wat weten we dan? Wat weet de gemeente? Wat weten de christenen in de verstrooiing waaraan Johannes schrijft, wat weten die dan? Wel, dat staat er achteraan. Als u het Bijbeltje voor u hebt en jullie, dan kun je het zo meelezen. Wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven. Dat weten ze. Het is niet een misschientje. Het is niet, nou ja, ik hoop het. Maar het is die bevindelijke kennis van. Hoe weet je dat nou? Hoe weet je nou dat je uit de dood overgegaan bent in het leven? Nou, ik raad u aan om daar straks nou die brieven dus door te lezen. Dan krijg je daar ettelijke antwoorden op. Op allerlei wijze probeert Johannes dat ook duidelijk te maken. Maar we blijven nu hier dicht maar in de context even. Hoe weet je nou dat je zeg maar overgegaan bent uit de dood in het leven? Wel, dat staat in het vers daarvoor, in het 13e vers. Ziet u het staan? Verwondert u niet mijn broeders. En met mijn broeders wordt de hele gemeente bedoeld. De vrouwen en de mannen, de jongens en de meisjes. Verwondert u niet mijn broeders, zo u de wereld haat. Wil je dus weten of je overgegaan bent uit de dood in het leven, dan moet je er eens op letten hoe de wereld met je omgaat. En de wereld, dat begrijpt u, dat wordt hier dan bedoeld als degene die niet in hem geloven. Degene die andere keuzes maken. Degene die zeggen, ik zal mijn eigen wetten wel schrijven. Autonoom noemen we dat vandaag. De mens is autonoom. Ik maak zelf wel uit wat er gebeurt in mijn buik. En ik zal zelf wel weten of ik rook of drink of drugs gebruik. Dat een ander mij niet te vertellen. Dat is de wereld. Dat is ook de wereld in de kerk, laten we eerlijk wezen. Het zijn niet allemaal van die beste mensen in de kerk. Maar als nou de wereld je haat, zoals de Heer Jezus dat zegt, als iemand overgegaan is uit de dood in het leven, dan wordt hij opeens licht. Dan wordt het opeens een lichtdrager. De Heer Jezus zegt in Johannes 8 vers 12, ik ben het licht der wereld. Die mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar die zal het licht des levens hebben. Dat is een lichtdrager. En zeg nou zelf, licht ontdekt de duisternis. En dan wil de duisternis niet. Want dan word je in het openbaar gesteld. En degene die van de wereld is, zegt Johannes in zijn evangelie in het begin, die heeft de duisternis liever dan het licht, opdat hun werken niet openbaar komen. En dan komt er nog dichter bij huis, gemeente. De wereld u haat, dan ben je in je gezin, broeders en zusters, zeg ik dan maar, jongens en meisjes. En dan komt er in het gezin één die van de dood overgezet wordt in het leven. Nou, dan zullen we wel beleven. Dan wordt het strijd. Want immers dan wil degene die overgezet is in het leven de levende Here dienen. En de andere niet. Er kunnen wel wat godsdienstig zijn. Maar dan wordt er al gauw gezegd, nou ja, als het nou zo moet. Voelt u wel, gemeente? Daaraan kun je het nou zien. Dat is aan de andere kant dan ook bij alle lijden. En bij alle verdriet, troost. Want de Heere zegt, als de wereld je haat, dan kon het wel eens wezen. Nee, dan ben je overgezet van de dood in het leven. Waarom kun je het nou nog meer zien? Dat je overgezet bent van de dood in het leven. En dan gaan we in het uitermate positieve. Wat vers 14 zegt. Wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, terwijl wij de broeders lief hebben. En de broeders, daar worden wel weer de hele gemeente mee bedoeld. Wij hebben lief. Ja, Johannes die schrijft ergens, wij hebben hem lief omdat hij ons eerst zo uitnemend heeft lief gehad. Dat gaat dan weer om die liefdedaad van God in Christus. Daarom hebben wij hem lief. Maar gemeente, en dan ga ik wat door weer op het thema van vanmorgen, dat voelt u wel, op die liefde, zeg maar, ziet hoe lief zij elkander hebben. Daarvan zegt de Heere Jezus, hiervan zal de wereld, dan is het weer die wereld die je haat omdat je in het licht wandelt, hieraan zal de wereld bekennen, en daar zit iets in dat bekennen van ze willen het eigenlijk niet, maar het moet, want het is niet anders. Hiervan zal de wereld bekennen dat gij mijn discipelen zijt. Zo gij liefde hebt onder elkander. Dus die liefde die wordt gezien. Die liefde die wil zich uiten. He, als je getrouwd bent. Als je verkering hebt. Als je verloofd bent. Dan heb je elkaar lief. Met die eerste liefde. U weet dat nog wel van vanmorgen. Die eerste liefde. Die verliefdheid. En die wil zich ook bewijzen. Liefde die zich niet wil bewijzen is geen liefde. Daar zijn we gauw mee klaar. Maar liefde wil zich bewijzen. Wel, dat is in de gemeente ook zo. Dat is niet alleen in het huwelijk zo. Het huwelijk, dat is zo, u kunt weten. Een afspiegeling van het huwelijk van Christus met zijn bruidsgemeente. Daartoe heeft de Heere het huwelijk gegeven. Ik weet niet of dat tot jullie doorgedrongen is, maar daartoe geeft de Heere het huwelijk op de eerste en de tweede rij en verderop wellicht, maar ik zie jullie zo zitten. Als je nog plannen hebt, opdat je huwelijk zal weerspiegelen wie Christus is in verhouding tot zijn gemeente. Dat is de bedoeling. Dat is het doel van het huwelijk. Dat staat niet op zichzelf. Wee je gebeente als het op zichzelf staat. Dan heb je een tweevoudig snoer. En er staat in de Bijbel, een drievoudig snoer zal haast niet verbroken worden. Je hebt wel een derde snoer, daar wil Christus erbij nodig. Bij je huwelijk. Maar dan wil je die liefde bewijzen en zo is het in de gemeente ook. En ik zeg het maar en ik geef het maar aan vanmiddag. Zegt de wereld dat nou van ons als gemeente? Bekent de wereld om ons heen dat wij zijn discipelen zijn? Omdat wij liefde hebben onder elkander? Of niet? Ik ben de prediking begonnen met te zeggen, het is van twee in één, zegt Johannes. Of het is er wel of het is er niet. Er zit niks tussen. Dat is duidelijk. Niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Maar misschien zijn er vanmiddag die zeggen, ja, maar hoe kom ik nou aan die liefde? En ik zie er voor een catechisante van me zitten, dat vind ik altijd fijn. Het zijn bekende gezichten. Ik zal ze niet iedere keer bijhalen natuurlijk, dat vinden ze ook weer niet leuk. Maar die kunnen je zo zeggen waar die liefde vandaan komt. En ik zeg het nou maar van de kansel af, voor als u het nog niet wist. Dat lezen we nou in Romeinen 5, vers 5. Daar staat van de gemeente, daar staat van Gods kinderen, de liefde Gods in hun harten uitgestort door de Heilige Geest die hen gegeven is. De liefde Gods. Niet ons lief zijn voor elkaar. Ons lief zijn voor elkaar, dat houdt het net zo lang vol dat de ander mij lief heeft. En als de ander mij niet meer lief heeft, dan houd ik er ook mee op. Dan moet hij het zelf maar weten. Maar ik ben niet gek. Maar de liefde Gods, dat is heel wat anders. Wilt u weten wat voor liefde dat is? Dat is die liefde dat God zijn zoon in uw dood gegeven heeft. Dat is die liefde dat God zijn zoon gegeven heeft onder de zweepslagen die wij verdiend hebben. Dat is die liefde dat God zijn zoon voor het Sanhedrin gesteld heeft. En dat is die liefde dat hij hem overgegeven heeft in die hatelijkheden dat ze hem in zijn gezicht gespuwd hebben. Waar het ons dat had moeten gebeuren. Dat is die liefde dat hij gekropen heeft in Gethsemane. Als een worm en geen man. Dat is die liefde dat hij gekruisigd geworden is. Dat is die liefde dat de Joden en heiden riepen, indien gij de Zoon God zijt, kom af van het kruis. Dat kun je toch als je God bent. Maar hij bleef hangen. Anders waren wij voor eeuwig verloren geweest. Wat een liefde. Dat is die liefde dat de Vader hem verlaten heeft. Toen hij eruit gilde, hangen tussen hemel en aarde, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij het antwoord zouden geven, opdat ik nimmer meer van God zou verlaten worden. Dat is niet het lief zijn voor elkaar van deze wereld, maar de liefde geput door de Heilige Geest op grond van Christus bloed uit het vaderhart van God en ingestort in zondaarshart. En die liefde is sterker dan de dood. Want er is Gods liefde, gemeente. En als je nou die liefde bezit, zal die niet openbaar komen? Zal daar de omgeving niet van weten? Zal daar je eigen hart niet van weten? Zul je daar zelf niet van weten? Er zit een machtige troost ook in. Die liefde hoef je niet op te peppen in je eigen hart. En je kunt ze ook nergens kopen voor geen 10 miljoen euro. Gelukkig. Maar zo wordt hij genade geschonken op grond van Christus bloed. En als je nou vanmiddag die liefde nog niet bezit. En als je zegt van dat wij weten zoals u het uitlegt. Dat heb ik nog zo niet ervaren. Dan zegt de Heer, komt herwaarts. Tot mij. En ik zal je schenken wat je ontbreekt. Het heeft wel consequenties. Totaal en radicaal zijn eigendom. Niet meer zeggen van ik zal en ik wil en ik denk. Maar Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dat is vrucht van die liefde. Die overgevende, die alles opofferende liefde voor hem. Wij weten dat wij uit de dood overgegaan zijn in het leven, terwijl wij de broeders lief hebben. En dan kom ik nog weer, want er zit zoveel in, gemeente, op dat liefhebben terug. Daar staat niet het zelfstandig naamwoord liefde, maar het werkwoord liefhebben. Voelt u wel? Dat is een daad, dat is daadkracht. Dat is in de praktijk met die liefde bezig zijn, in die liefde bezig zijn, in die liefde staan. En die liefde die vergaat nimmer meer. Die kan door allerlei omstandigheden hier in dit ondermaanse buiten het paradijs nog wel wat weg hebben. Maar als de Heere ze één keer geschonken heeft, dan is ze blijvend. En dan komt de Heilige Geest soms zo onverwachts dat die liefde weer oplaait in je hart. Nee, dat is geen, zeg maar, zoetsappigheid of zo. Die liefde, zegt de apostel Paulus in 1 Korinthe 13, die ziet ook scherp. Die liefde die onderscheidt ook scherp. Die liefde die is ook streng als het moet. Dan is een vader voor zijn kinderen soms ook streng. Uit liefde. Omdat ze dreigen in een ander spoor te komen. Het spoor van Kain. Waar de apostel Johannes ook over schrijft in dit gedeelte. Als je niet meer gaat waar de Heere je hebben wil. Dan wordt van vaders en moeders gevraagd dat ze streng zijn. Uit liefde. En om hem die ze hebben lief gekregen door genade. Dat is nou de vreze des Heren. In de weerbarstigheid van dit leven. Het gezinsleven. Je eigen leven. De vijanden die je ontdekt in je hart. En de buiten- en de binnenpraters. Maar ook. Op de strijd met je kinderen of soms kinderen met ouders. Omdat kinderen de Heere dan lief hebben en de ouders het er maar een beetje bij laten zitten. Gebeden, dat is nou wat die liefde uitwerkt. Die liefde ontdekt. Die liefde corrigeert. Die liefde bedekt ook alle dingen. Het is niet een negatieve houding van alles maar op te rakelen wat eigenlijk niet opgerakeld moet worden. Er zijn mensen die rakelen altijd van alles en nog wat weer op. Dat is niet deze liefde. Dat is eigen belang. Dat is eigen oogmerk. Daarvan zegt de spreukendichter dat je zelfs als je dat doet je grootste vriend kunt verliezen. Maar deze liefde die kan ook alle dingen bedekken. Die gelooft alle dingen. Die hoopt alle dingen. Die liefde die cijfert zichzelf weg. Dan heb je geen eigen belang meer. Alleen nog zijn belang. Die liefde, gemeente. En dan staat hier en wij weten. Dat wij overgegaan zijn in het leven. Uit de dood in het leven. Terwijl we de broeders lief hebben. Gemeente, is dat nou zo? Niet lief zijn voor elkaar. Trek elkaar ook maar eens aan de oren als het nodig is om te corrigeren. Ik verwijs naar Matteüs 18. Maar wel uit deze liefde. En als we die missen, mogen we de Heere om vragen. Ook om de krachtige doorwerking van zijn geest. Want indien wij, schrijft dezezelfde Johannes, indien wij iets begeren naar zijn wil, hij ons verhoort. En dat is naar zijn wil, gemeente. Dat we elkander lief hebben. Dat is de wil van God over u, jou en mij. Dat kan niet missen. En dan dat radicale woord van Johannes. In vers 14. Die zijn broeder niet lief heeft. Blijft in de dood. Ja, want daar was je al. Daar ben je nooit uit geweest. Al dacht je het misschien wel. Dan schrijft Johannes ook in zijn evangelie in het begin. Een volk dat in duisternis wandelt. Dat is wandelen in de wegen van de dood. Dat is niet het leven hebben. Als je daar niet uitgetrokken wordt, als je niet overgezet wordt van de dood in het leven, dan blijft daar straks alleen nog maar de eeuwige dood. U weet het toch wel, er is een drievoudige dood. Toen wij in Adam zondigden in het paradijs, toen heeft de Heer beloofd dat als wij zijn woord overtraden, door tegen zijn woord in te doen wat hij niet wilde, dat wij dan de drievoudige dood zouden sterven. De lichamelijke dood, de geestelijke dood en de eeuwige dood. En die geestelijke dood, dat betekent dat wij verduisterd zijn in het verstand. Dat we niet meer kunnen bedenken de dingen die van de geest van God zijn, maar dat die ons dwaasheid geworden zijn. Dat is de geestelijke dood. En dan kom je soms mensen tegen die geestelijk dood zijn, vreselijke mensen, en die weten je nog precies te vertellen hoe de Heere het nou in je leven moet doen, en dan een anders is het niet waar. Dan zegt Paulus, die des vleeses zijn, die verstaan niet de dingen die van de geest van God zijn. Ze kunnen ook niet, want het is hun dwaasheid. Ze zijn geestelijk dood. Ze brengen geen vrucht voort. Er is wel een boom, maar er groeit niks aan. Hij is soms wel wat groen in het voorjaar, maar als je de bladeren optilt, is er geen vrucht. En dan wordt hij uiteindelijk van God vervloekt. Want vervloekt is immers een ieder die niet blijft in het boek der wet om dat te doen. En dat is wat, gemeente, als je vervloekt wordt. Dat wil zeggen dat je dan niet verloren gaat, maar verloren bent. En als Christus straks wederkomt met de wolken des hemels, dat je dan in de eeuwige duisternis komt. En dan zeg ik het vanmiddag met de woorden van de Heer Jezus, die uit liefde de hemel verlaten heeft om zondaren te zoeken en zalig te maken. Dat is die plaats waar de worm niet sterft en waar het vuur niet uitgeblust wordt. De hel. Waar liefde woont, gebiedt de Heere de zeeg. Maar waar de haat is, daar verzamelen zich de duivel en zijn trouwant. Ook in de kerk. Want het is van 2-in-1. Of ik heb lief, of ik haat. Er zit niks tussen. Dat kan niemand van ons zeggen. En misschien zijn er wel die dat zeggen. Ja, maar ik haat mijn buurman niet of mijn buurvrouw niet. Ja, maar dat is niet aan de orde. Je hebt hem ook niet lief en daarom haat je. Dat is de radicaliteit van de brieven van Johannes. Dat is dat woord van vanmiddag. Wij weten, daar gaan we mee straks naar huis. Wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, terwijl we de broeders lief hebben. Die zijn broeder niet lief heeft, die blijft in de dood. Want een ieder, zegt Johannes, die zijn broeder haat, is een doodslager. En gij weet dat geen doodslager het eeuwige leven heeft in zich blijvende. Dus als je je broeder haat, in de betekenis van zoals ik dat net heb geprobeerd uit te leggen, dat je hem niet lief hebt met die goddelijke liefde, dat je maar laat lopen op reis naar de eeuwigheid, dan noemt Gods woord hier je een moordenaar. En moordenaars verdienen naar Gods woord de doodstraf. Een doodslager. Een moordenaar. Gemeente, is dat nou geen scherp woord in deze dag? En leg ik nou het vuur niet aan uw scheen en aan jullie scheen, zodat je zegt, als ik dan nou nog mis, Heere, wilt u mij nou schenken? Want laat mij en laat mijn kinderen toch niet verloren gaan. Schenk ons, Heere, wat u hier van ons vraagt, op grond van uw beloftewoord. Want immers, u hebt het al beloofd voor ons en onze kinderen. We zingen het zo vaak met die machtige Psalm 81. die ons zo bekend is. Misschien wel te bekend. Zodat we de belofte erin niet meer werkelijk verstaan. Maar de Heer zegt, ik beloof het en ik ben een waarmaker van mijn woord. Als we dit missen, dan missen we de eeuwigheid. En als we dit missen, in de andere betekenis van het woord, mogen we het bij hem vragen. Hij zal het ons schenken. Dat betekent, gemeente, dat wij niet te verontschuldigen zijn. Dat we straks niet kunnen zeggen, dan had u ons maar moeten bekeren. Of dan had u maar een krachtig werk in de gemeente moeten doen. Of dan had u het maar moeten geven. Het is ons alles aangereikt. En de Heere die zet er zijn streep onder de waarachtigheid van dit woord in vers 16a. Waar hij niet meer wijst op de gemeente, waar hij niet meer wijst op u, jou en mij, maar waar de apostel als het ware zich van ons afdraait en naar de gekruisigde wijst, opdat ook onze ogen zich naar hem zouden richten. Dat we op hem zouden zien. Wat een kostelijk eind is dat van deze prediking ook van Johannes. Als hij niets anders overhoudt en als hij niets anders weet dan Jezus Christus en dien gekruisigd in vers 16a. Hieraan hebben wij de liefde gekend. De liefde, de agape, Gods liefde. Dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft. En een broeder die lief heeft, die zal zijn leven voor zijn broeder stellen. Dat heeft nou de oudste broeder gedaan, toen ik deze week over deze woorden nadacht. Toen kwam er in gedachten, het is een beetje raar gezegd, maar in gedachten kwam er iemand naar mij toe. En dan ben ik enige jongen, dus ik heb geen broers, maar die vroeg aan mij, wie is nou je oudste broeder? En toen werd ik zo met mijn gedachten in de hemel geleid. En toen antwoordde ik die vrager die in gedachten naar mij toe kwam, dat is nou die hemelse hoge priester. Dat is mijn oudste broeder. Dat is nou hij die daar zit aan de troon van God. Om voor mij te bidden. Wat een liefde. Dat is hij die zijn leven voor mij gegeven heeft. Dat is mijn oudste broeder. Gemeente, dat is nou wat Johannes bedoelde. Ik denk dat Johannes ook de tranen in zijn ogen geschreven heeft. Als hij uiteindelijk weer terechtkomt samen met de gemeente aan de voeten van de Heer Jezus. Gemeente, is dat nou bij u ook zo, bij jou? Als er nou iemand naar u toe komt en zegt, wie is nou je oudste broeder? Mag je dat dan zeggen? Zulke een. De gekruisigde, ook in de hemel, de tekenen van zijn kruisdood, in zijn handen en zijn zijden. Voor mij, dat is mijn oudste broeder, zulke een is mijn liefste. Zulke een is mijn vriend. Gij dochters van Jeruzalem. Kijk, dan krijg je leven glans. Dat is, gemeente, nou die liefde die zichtbaar wordt. En die zo aanstekelijk werkt. Dan wordt de gemeente als vanzelf een evangeliserende gemeente. Niet omdat ze er op alle hoeken en straten maar opeens op uitgaat. Maar omdat ze het leven heeft van hem. En omdat ze het leven leeft door hem die ons zo uitnemend heeft liefgehad. Dat hij zijn leven in onze dood heeft uitgestort. Opdat wij het leven zouden hebben in zijn naam. Amen.